water.
Goedemorgen allemaal. We gaan lezen in Handelingen, hoofdstuk 9. Handelingen, hoofdstuk 9. Een heel bekend gedeelte. Dank je. En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om als hij mannen en vrouwen van die weg waren, zou vinden hun gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling het licht uit de hemel omstraalde. En ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen, en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die bij hem reisden stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. En Saulus stond op van de grond, en terwijl hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon 3 dagen lang niet zien, en hij at of dronk niet. Nu was er in Damascus een discipel genaamd Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte heet, en vraag ten huize van Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij is in gebed. En hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, omdat hij weer zien kon. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En hij legde hem de handen op en zeide: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen, en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. En het geschiedde toen Saulus enige dagen bij de discipelen Damascus was, dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En allen die het hoorden stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man die te Jeruzalem uitroeide wie deze naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel een gevangen naar de overpriesters te brengen? Toch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. En toen er verschijnende dagen verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden. Maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. en ze hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. Doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand over de muur zakken. Vader, wij danken u voor uw woord en vragen u uw zegen voor de komende minuten, Heer. Dat we het mogen verstaan en uw heerlijkheid mogen ervaren in onze levens. Om Jezus wil. Amen. Lieve mensen, er zijn in de Bijbel zo'n 40 tot 50 gebeurtenissen die heel belangrijk zijn en die door mensen worden gedaan waarvan we de namen niet weten. Dus mensen die totaal onbekend zijn. Dus als u straks in de hemel komt, dan wordt u telkens verrast en dan komt iemand naar me toe en die zegt dan, ai. Dat was ik. Ik heb ze opgelijst, er zijn er zo'n 40 tot 50. Een van de beroemdste is misschien die weduwe, die twee penkjes in de offerkisten stopt. Ik denk dat zij ook niet wist van Jezus, maar we kennen haar naam niet en zij is het symbool geworden van geven. En hier zijn waarschijnlijk, ik denk dat, 4 discipelen die Saulus over de muur laten. Maar we kennen hun naam niet. Maar stel je eens voor dat ze dat niet gedaan hadden. Stel je voor dat deze mannen niet beschikbaar waren om dat te doen. En ik zal u uitleggen dat hun beschikbaarheid niet evident was. Maar ze waren beschikbaar. Als ze dat niet gedaan hadden. Dat had toch wel het verschil gemaakt. Want dan had de kans groot geweest dat Paulus of Saulus in dat moment nog vermoord had geweest. En dat had toch een verschil gemaakt. Ai, 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 ai. Hadden we die schitterende brieven niet gekend van hem? God had zijn weg wel gevonden. Had een ander daarvoor geroepen. Maar zij zijn beschikbaar. Ja, en dat is eigenlijk de vraag vanmorgen, ben je beschikbaar? Het is niet evident om beschikbaar te zijn. En in deze gebeurtenis, zeker niet evident. De stad wordt bewaakt, de poorten worden bewaakt. We weten niet of er om de muren ook wachters stonden. Maar de stadhouder, zoals hij dat schrijft in de tweede Korinthebrief, die had dus echt de stad bewaakt. Om Saulus te pakken te krijgen. Dus hij was in levensgevaar. En deze mannen zijn bereid hun leven in gevaar te stellen. Om Saulus over de muur te laten. En Saulus is bereid om in die kist te stappen. Is niet evident. En ik wil u dat uitleggen. Ik wil u uitleggen waarom dat het niet evident was voor die mannen. En ik wil u uitleggen waarom dat niet evident was voor Saulus. En dan wil ik u ook uitleggen waarom ze het wel deden. En ik hoop dat u nadenkt over mensen in uw leven die het waarschijnlijk niet weten, maar die wel het verschil gemaakt hebben in uw leven. En dat u zelf beschikbaar bent. Beschikbaar terwijl u onbekend bent. In het verborgene. Op de zolder. Of waar ook. Nou, laat ons eerst eens kijken naar deze 4 mannen. Zij hebben in hun huis, dat op de muur stond, moet maar lezen in 2 Korinthe 11, daar was een raam in, Van daaruit hebben ze Saulus naar beneden gelaten. En ze hebben het koord gepakt met z'n vieren waarschijnlijk, vier hoeken, vier koorden. En ze hebben dat gecoördineerd. En ze hebben gezegd, Saulus, stap er maar in. Dat was een hele bijzondere kist waarschijnlijk wel. We weten dat eigenlijk niet vanuit de Bijbel. Maar algemeen wordt gedacht aan een kist, aan een bak die gebruikt werd bij de olijvenoogst. De olijven werden dan geperst en de olie werd eruit gehaald. En dan de pulp, die vreselijk stonk, die werd dan in een kist gedaan en die werd ver buiten de stad gedragen. Op een hoop, om die reuk niet in de stad te krijgen. Dus die kist, dat was waarschijnlijk zo'n kist. Stevig. En Saulus is daar ingeklommen. Misschien hebben ze daar nog gaten in gemaakt om de koorden goed vast te maken. Ik weet niet of ze dat voorbereid hebben, maar indrukwekkend. En daar waren ze dan in die ruimte. En wat zal dat een afscheid geweest zijn? Wat zullen ze daar gezegd hebben? Saulus, stap maar in. En heeft het gedaan. Deze mensen, dat waren christenen. 3 jaar daarvoor lag de schrik voor Saulus op deze stad. Ze wisten wat er gebeurd was na de vreselijke steniging van Stefanus. Ze wisten dat hij daar akkoord mee was. En dat hij daarna de oorzaak is geweest van de gemeente in Jeruzalem, waar 10.000 mensen waren, op zijn minst, uit elkaar te slaan. En al die mensen waren op de vlucht gegaan. Die hadden geen huis meer. Velen waren gestorven. En ook velen waren in Damascus terechtgekomen. En het is niet ondenkbaar dat deze mensen oorspronkelijk uit Jeruzalem kwamen. En dat zij familieleden kwijtgeraakt waren. Door deze Saulus. En waarvan ze 3 jaar geleden in de schuilkelders zich verborgen hielden voor deze man. En nu, terwijl ze toen 3 jaar geleden bang waren voor hun leven, voor het geweld, voor de doodsbedreigingen waarvan we net gelezen hebben, zijn ze nu bereid om vrijwillig de dood in te gaan. Want als ze gesnapt worden, zullen ze sterven. Wat is er gebeurd in deze mensen? Het is niet eenvoudig op te lossen door te zeggen dat ze wedergeboren waren. Natuurlijk zijn ze dat. En dat is zeker de bron. Maar dat is niet voldoende. Na al die jaren is mijn grootste verdriet dat in onze gemeente zeer veel wedergeboren mensen zijn die niet meer beschikbaar zijn. Ze zijn gewond geraakt op hun pelgrimstocht. Ze geloven er eigenlijk niet meer in. Ze geloven nog wel in God, maar niet meer in zijn grondpersoneel. Ze geloven nog wel dat ze eeuwig leven krijgen, maar ze geloven niet meer in de gemeente. Het heeft hun te veel verwond. En ik heb diepe eerbied voor ze. Ik ben door de jaren heen ook verwond geraakt. Maar ben ik nog beschikbaar? Ben ik beschikbaar om echt Saulus over de muur te laten? Of zeg ik straks tegen die ander, laat los. Die muur was waarschijnlijk 10 meter hoog. Dus die 5 meter, laat los. Dan zijn we van hem af. Hij heeft te veel gedaan. Het is te veel. Zo ken ik dat uit mijn leven. God, het is te veel. Doe het niet meer. Ik wil niet meer over u praten. Tegen die groep mensen. Ik heb dat gekend. En dat ik er van wegliep. Deze mensen hadden iets bijzonders meegemaakt. Ze waren wedergeboren. Maar ik zeg u, dat is niet voldoende. Onze kerken zitten vol met wedergeboren mensen. Die niet meer beschikbaar zijn. Er zijn er waar geen positief woord meer uitkomt. Waar geen liefde in is. En ik zeg nogmaals, diepe eerbied. Want waarschijnlijk ben ik medeschuldig aan een stuk van hun verwondingen. Maar deze mensen, die waren verwond door Paulus. Deze mensen, er zullen er onder hen zijn waarvan een familielid gestorven is. Door het toedoen van deze man. En nu, wat een moment is dit. Wij kennen ze niet. Maar als ik in de hemel kom, vraag ik ze het. Vertel je verhaal eens. Vertel het wonder eens in je leven. Dat jij bereid was om deze man over de muur te laten. En dat je hem niet hebt laten vallen. Want dat was een schoft. Hij was een geweldenaar. Eigen schuld, koeienbult. En nu zeker zeggen dat wij jou moeten redden. Nee, nu zit je zelf gevangen in die stad die jij gevangen hield. Wij waren 3 jaar geleden als de dood voor je. En nu de dood ingaan voor jou? Nee. En toch deed ze het. Ze waren verzoend. Ze waren verzoend. Ze waren niet alleen gered voor eeuwig, maar ze waren verzoend. Wat is dat? Een verschil. Ze aanvaarden hun situatie. Ze geloofden dat God in hun leven de leiding had en niet Saulus. Ze geloofden dat ook het lijden dat hij had aangebracht een onderdeel was van Gods plan met hun leven. Ze hadden hun verdriet omgezet in een lied. Voor de glorie van God. En ze waren verzoend. En ik denk dat ze dat gezegd hebben in dat huis. Saulus, weet je nog 3 jaar geleden? Toen hadden we schrik voor je, zeg. Wat was hij toen toch een barbaar. En een ander zal gezegd hebben, Saulus, weet je? Dat een van mijn familieleden, die mij dierbaar was, gestorven is. Door jouw actie. Want het was toch wel verschrikkelijk wat er gaande was in je hart. En zal Saulus gezegd hebben, ja, wat een verschrikkelijk mens was ik toen. En ze zullen daar God geprezen hebben, op een bijzondere wijze. En ze waren verzoend. Bent u verzoend? Heeft u aanvaard de wonden die u opliep in het parcours, in de pelgrimstocht? Heeft u dat aanvaard? Zijn de moeilijkheden in uw leven mogelijkheden geworden? Of hebben ze het vuur in uw leven uitgeblust? Hebben ze uw bereidheid om te lijden gestagneerd? Hebben ze uw geloof enkel maar gereduceerd tot straks en niet tot het nu? Heeft u Jezus, die naam waarover we gesproken hebben, de Ik Ben, want ook Jezus is de Ik Ben, Hij die is, Hij die was, en hij die komen zal. Maar hij die was, daar zijn we sterk in. Wij kunnen uren praten over wie hij was. We zijn ongelooflijk sterk in dat hij, hoe dat hij gaat komen. Als Jezus het niet meer weet, dan komt hij het ons wel vragen. Hoe dat hij moet komen, want we weten in alle details. Maar hij is. Hij is nu. En ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar voor je kinderen? Of ben je enkel beschikbaar voor je portemonnee, voor je carrière? Of voor de opdracht die hij je geeft? Ben je beschikbaar tot lijden? Ben je beschikbaar je leven ter beschikking te stellen? Je portemonnee? Of zeg je nee, doe ik niet. Ze hebben mij verschrikkelijke dingen aangedaan. Ze hebben mij beledigd. Deze mensen waren beschikbaar. Ananias, die zegt tegen de Heere God, als de Heere God bij hem komt, dat hij naar Saulus moet gaan omdat hij blind is, en omdat Saulus bidt, zegt hij, maar God, u vergist u. Dit kan niet. Dat kan je niet maken. Ik wil die man niet aanraken. Heere God, ik heb veel over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht om de overpriesters van de overpriesters, om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Heere God, u vergist u. U vergist u. Kan je niet maken, Heere God. Je moet wel een beetje redelijk blijven. En Heere God zei, nee, Ananias, je moet naar mij luisteren. Hij bidt. Hij weet het niet meer. Hij bidt. Wauw. En deze mannen, die zijn in het geheim. In hun huis. Ze fluisteren. Kunnen niet praten. Want de vijand zit rondom hun huis. Als ze ontdekt worden, dan zullen ze sterven. Met Saulus erbij. Ze houden van Saulus. Ze zijn verzoend. En nu eens naar Saulus kijken. Saulus was een genie. Ik ben er diep van overtuigd dat hij de grootste aller tijden is qua denkkracht. Er is niemand die hem kan evenaren. Einstein is niet groter. Jullie populairder. Maar Saulus is gigantisch. Zijn brief aan de Romeinen, daar zijn boeken over geschreven die in dit gebouw niet kunnen opgestapeld worden. En elke keer komen mensen diep en diep en diep onder de indruk van dat onvoorstelbare bouwwerk in zijn brief. Een gigant, een jonge man, een ongelooflijke carrière, op zijn jonge leeftijd, op het hoogste niveau, is er als hoop in die dagen. Hij zal de grote leider worden. Hij had geweldige ambitie. Heel het Sanhedrin vertrouwde hem blindelings. Dus hij gaat naar het Sanhedrin en vraagt volmacht. Hij krijgt die. Men vertrouwt hem. En iedereen siddert voor hem. En hij weet het precies. En op weg naar Damascus wordt hij geveld. Valt hij ter aarde. Krijgt hij het onvoorstelbare dat Jezus hem ontmoet. Terwijl de Joden gezegd hadden dat Jezus gestolen was door zijn discipelen. En dat ze zich dat zoveel keren hebben herhaald dat ze dat geloofden. Nu kreeg hij Jezus op bezoek. En dat heeft in zijn leven alles veranderd. Hij heeft toen gaan begrijpen dat hij compleet verkeerd was. Want dat niet hij de leiding had, maar Jezus. En dan zegt Jezus dat Saulus hem vervolgt. En dan ziet hij het plaatje duidelijk. Jezus en ik. Ik heb de volgelingen van Jezus apart gezien van Jezus. Maar deze zijn samen. En dat werkt hij uit in zijn brieven. Op een magistrale wijze. We zijn in hem. We zijn één met hem. Wij zijn hem. We zijn met hem verweven. En hij krijgt het hier in dit plaatje. Hij krijgt inzicht over de opstanding. Hij krijgt inzicht over het eeuwig leven. Deze zal nooit meer sterven, deze Jezus. En hij krijgt inzicht over de verhoudingen. De mens en God. En hij wordt blind. En hij heeft in zijn ziel gekeken. In die periode van 3 dagen. Kon nergens meer kijken. Kon nergens heen. Niemand kon hem gehoorzaam zijn. Want hij kon geen stap meer zeggen. Zonder dat hij zou vallen. En het enige wat hij kon zien was zijn eigen ziel. En daar zag hij de verschrikkelijkste dingen in. De afschuwelijkste dingen. En al zijn kunnen en kennen ontvallen hem. Hij weet niets meer. En dan moet hij nu na 3 jaar in een kist stappen van afval. En hij weet het. Ik ben afval. Dat zegt hij later in zijn brief aan de Filippenzen. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil als schade geacht. Ik acht het als drek, als afval. Hij heeft dat daadwerkelijk gedaan. Hij is in die kist gestapt. En hij heeft gezegd tegen die mannen, ik ben afval. Hier stap ik in en het is nu zo dat ik buiten de maskers word gedragen, zoals jullie altijd de pulp van de olijven buiten de maskers dragen. Zo ga ik dan, want dat ben ik. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Ja, en hij stapt in die kist. Hij stapt in die kist. Hij had dat anders kunnen doen. Hij had die mannen kunnen vragen om het zwaard te gebruiken. Dan had hij in de geest gezeten van hoe die Damascus binnenkwam. Hij kwam binnen als een barbaar. En hij ging er naar buiten als vuilnis. Wat indrukwekkend. Ik had zo graag bij hun geweest. En die gesprekken gehoord. En dat afscheid gezien. Wat is daar gebeurd? Wat een heerlijkheid is daar te vinden. In deze korte ontmoeting. En dan hebben ze me gezegd. Saulus, stap maar in. Ze zullen het gefluisterd hebben. Wenend. Saulus, we houden van je. Saulus. Waar ga je nu naartoe? Zelfde gezegd heb, ik weet het niet. Het is donker. Waar moet ik heen? Saulus, zullen er niet mensen onder deze muur staan om je alsnog te doden? Denk het niet, heeft hij gezegd. Toen ik eens een tijdje geleden vroeg aan mensen op de ETS, wat denk je dat Paulus dacht op dat moment? En ik was eigenlijk toch verbaasd, maar ook erg teleurgesteld. Verschrikkelijk teleurgesteld. Want bijna allemaal zeiden ze, dat is helemaal fraai. Nu heb ik uw woord verkondigd. En ben ik in levensgevaar. Een ander zei, hij zal verschrikkelijk teleurgesteld zijn. Ander zei, hij zal wanhopig geweest zijn. Maar is die helemaal niet hoor. Echt niet waar. Saulus is vol hoop, verzoend. Hij is daar, als hij de kist instapt, de trooster van al die mannen. En hij heeft daar ongetwijfeld de mooiste woorden gezegd. Hij heeft gezegd, ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Maar het is kostbaar voor God. Hij zorgt voor mij. Zoals hij dat gedaan heeft. Wat je eigenlijk... Ik ben emotioneel, sorry. Ah. Wat je ziet op het strand van Efeze. Wat mooi dat de Bijbel dat leert. Dat die oudsten horen dat ze hem nooit meer zullen zien. En dat ze hem dan omhelzen en wenen met elkaar. Ze storten hun tranen uit. Want ze houden zoveel van Paulus. Ik hou ook zo verschrikkelijk veel van die man. Die heeft zoveel betekend in mijn leven, de manier ik in de put zat. Wanneer ik beledigd werd. Dan las ik zijn autobiografische gedeeltes in de schrift. En dan troost hij me. Hij zal die mensen getroost hebben. Ze zullen gezegd hebben, Paulus, nu gaan we je niet meer zien. Hij heeft die prachtige woorden gezegd. Hij heeft ze moed gegeven om verder te gaan in het leven. Om het vol te houden. En hoe komt dat toch? Waarom heeft Paulus dit gedaan? Waarom kon Paulus in die kist stappen? Ja, dat was omdat hij wedergeboren was. Maar dat niet alleen. Ga veel dieper. Paulus heeft op een wonderlijke wijze begrepen wat genade is. Genade is voor ons ontzettend moeilijk te begrijpen. Martijn Bualda, ik weet niet of je hem kent, maar je moet eens wat cd's kopen van hem. Die prachtige teksten. En in een van zijn teksten zegt hij, de moeilijkste genade is de genade voor mezelf. En dat was bij Paulus zo. Hij wist dat hij genade ontvangen had. Maar vind dan maar eens een evenwicht met zo'n parcours, met zo'n verleden. Vind maar eens een evenwicht als hij bij mensen komt die geleden hebben onder jouw tirannie. En Paulus stapt in deze kist en zegt tegen deze broeders, ongetwijfeld. Weet je broeders, ik heb duizenden mensen het leven zuur gemaakt. Maar ik ben in Gods hand. En als mijn leven nu zuur wordt, dan weet ik dat dat door genade is. Ik mag het fundament leggen van de heerlijkheid van Jezus die ik gezien heb. En ik ben bereid te lijden. Ik ben bereid te sterven. Als ik maar in de hand van Jezus blijf. En waarom geloofde zij dat? Dat dit een belangrijk moment was. Deze onbekende mensen. Deze vier mannen van wie we de naam niet kennen. Zal Ananias daarbij geweest zijn? Misschien wel, dat weten we niet. Het wordt niet genoemd. Maar waarom geloofden ze dat? Waarom dachten ze, dit is het beste wat we kunnen doen? Dat komt omdat God gesproken heeft. We hebben het gelezen in vers 15. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mijn uitverkoren werktuig, om mijn naam te brengen voor heidenen, en voor koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. God had gesproken. En Saulus zal gezegd hebben. Weet je, ik zal niet sterven. Want ik moet mijn taak nog vervullen. Ik moet naar de heidenen. Ik moet naar de koningen. Ik moet naar de keizer. En ik moet naar de kinderen van Israël, die mij proberen te vermoorden nu. En ik ben bereid te lijden. Op het diepste van mijn wezen. En zo is hij de wereld ingestapt. In de duisternis, in die kist. Als vuilnis. Is daar uitgestapt. En is gaan stappen. Nou, we weten dat hij na deze periode 14 jaar of 11 jaar zoek geweest is. Weet hij niet waar hij gezeten heeft. Heeft hij een opleiding gekregen van de Heer Jezus. Toen is hij de wereld binnengegaan. En als er één is die geleden heeft voor de zaak van Jezus, dan is het Saulus. Paulus. Had niks meer. Geen enkel comfort. Had geen huis. Had geen vaste plaats. Schipbreuk geleden. Hij is gegeeseld vele keren. Gevangen genomen. Jaren als gevangene onderweg geweest naar Rome. Heeft voor de keizer gesproken. En is daar vermoord. Hij was bereid. En deze vier mannen waren ook bereid. Beschikbaar. Waarom? Omdat God gesproken had. Omdat God gesproken had. God had het uitgelegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. En hij is een uitverkoren werktuig. En deze mannen hebben Gods te dank. Het uitverkoren werktuig van God met liefde behandeld. Met grote liefde. Hebben wij vergeten. Israël is het uitverkoren werktuig van God. De kerk heeft het vervolgd. Zwarte bladzij in de kerk. Wij vervolgen vaak Gods instrumenten. Maar zij niet. Zij wilden hun leven daarvoor geven. Zij wilden dat die in Gods handen bruikbaar werd. Ben je beschikbaar? Ik ken u niet. Maar misschien ben je gewond geraakt in de gemeente. Wil je niet meer het werk doen wat God eigenlijk toch van je vraagt? Ze kunnen me wat. Ben je beschikbaar? Onbekende mannen. Misschien wil je eer. Misschien wil je dat je naam genoemd wordt. Och, we kennen het allemaal. We hebben allemaal die periodes dat we het bijltje erbij neergooien. De verlies pakken. Ik heb het veel gehad. Wegwezen. Ai, 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 ai. Een van de diepste momenten was toen ik lang gewerkt had in de nacht. Wel, iets klaargemaakt had. Ik had het de mensen gegeven, er waren met 70. Maar ik was stout. Ik was in opstand. En ik had iedereen iets moois gegeven waar ik alles in gegeven had. Maar ik was boos naar God. Ik zeg, God, ik ga het testen. Of het zinvol is wat ik aan het doen ben. En ik heb 70 papieren uitgedeeld. Ik heb een avond gehouden waar ik alles wat ik had gegeven heb. Naar mijn oordeel. Maar dat was natuurlijk volkomen onjuist. En aan het eind van de avond ben ik langer gebleven. En dan heb ik alle papieren opgeraapt die achtergebleven waren. En het waren er 63. 7 hadden het meegenomen. En ik heb het voor God neergegooid. Ik heb ze het gedaan. Denk je dat ik verder ga? Met dit zootje. Ik doe dat niet meer. Denk je dat ik maar nog inspan? En toen vroeg God aan mij, ben je beschikbaar voor mij? Ik zeg, ja, als je een klein beetje meewerkt. Kan het ook zijn dat jij met mij moet meewerken, Wout? God is keihard soms. Maar omdat hij zoveel van ons houdt. En ik heb moeten buigen. Ik heb gezegd, God, ik tel niet meer. Ik ga genieten van de voorbereiding. Ik ga genieten van u. Ik ga me inspannen voor het kleine. En als u iets groots wil maken, dan doe je het maar. Ik wil in die kist stappen. En me door anderen naar beneden laten. En dan wandelen in het onbekende. Wetende dat u me geroepen hebt. Ben je beschikbaar. Amen. Vader, wat bijzonder dat ik hier mag zijn vanmorgen. En dat u die mooie lieder hebt gegeven. Die zeven mensen die de muziek maakten. Het team dat nu voor de kinderen zorgt en voor de jeugd. Die prachtige voorbereiding. We mochten lezen uit die prachtige brief van Petrus. Over die levende hoop. Wat bijzonder. Wat een wonder. Wat een heerlijkheid. Dank u daarvoor. Het was een privilege om hier te mogen zijn vanmorgen. U weet dat ik erg moe ben. Maar we danken u. Dat u, uw heerlijkheid, hebt geopenbaard. Vooral toen ik binnenkwam, de liefde die ik mocht ontmoeten, de mensen die me begroeten. Ik wil u danken voor deze ontmoeting vanmorgen, met deze lieve mensen. Ze zagen me zitten. Ze wisten dat ook ik uw kind was. Wat een vreugde is dat. Zegent ze op een hele bijzondere wijze. O Heer, zegent alle gemeenten op die bijzondere wijze. En maak ons beschikbaar voor u. Zodat we gevaar van ons leven, Saulus, over de muur kunnen laten. In het totaal onbekende, vertrouwende op uw woord, dat u gesproken heeft. Geprezen zij uw naam. Amen.